Goedemorgen allemaal. Dit is weer een dienst van Sagaria en vandaag spreekt Anja. Ik wil beginnen met gebed. Heer Jezus, ik dank u wel dat u in ons midden bent, maar dat u ook om ons heen bent. Dat u onze beschermende koepel bent. Dat uw bloed ons reinigt dag in dag uit. En dat we veilig zijn als we bij u schuilen. En vandaag, Heer, willen we u loven en groot maken en dienen, maar we willen ook luisteren naar wat de Geest tot de gemeente zegt. En ik bid u, Heer, voor alle oren die dit horen, dat ze gezegend zullen zijn door de woorden die ze horen en dat ze uitfilteren alles wat niet van u is en dat ze zich hechten aan alles wat wel van u is, tot opbouw van hun geestelijk lichaam. Amen.
Ja, goeiemorgen. Ik mag vandaag weer spreken en het is een voorrecht, want ik mag alweer over een feestdag spreken. De vorige keer was met Pasen en nu ga ik het over hemelvaart hebben. 40 dagen na Pasen. Mm-hmm. Ja, en die 40 die intrigeert me. Dat was al zo met Pasen. Toen was ik al bezig met dat tellen voor, het tellen na. En nou, daar hebben we al wat meer over gehoord, over die omertelling. En het is dan dag 40, de dag van hemelvaart. En 40, daar is iets mee. En we komen 40 wel een aantal keer tegen in de Bijbel. En 40 is ook een getal wat spreekt van beproeving. Dat lezen we onder andere in Deuteronomium 8, vers 2. En dan spreekt Mozes tot het volk Israël. U moet heel de weg in gedachten houden waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen, om te weten wat er in uw hart was. Dus een beproeving is eigenlijk bedoeld om je hart zichtbaar te maken, om te kijken van wat leeft daar nou onder die oppervlakte. En die beproeving die linken we ook vaak aan Jezus, die na zijn doop de woestijn in moet om beproefd te worden. Hij wordt op de proef gesteld, hij wordt getest door de duivel, staat er. En dat is aan het begin van zijn tijd, voordat zijn bediening echt begint. Ze zien dat zijn leven hier op aarde wordt gemarkeerd eigenlijk door 2 keer 40 dagen. 1 keer aan het begin, maar dus ook aan het eind, voordat hij naar de hemel gaat. En dan heb ik het hier niet over het einde van zijn leven, maar over het einde van zijn tijd hier op aarde. En dat moeten we ons wel bewust zijn. Want heel vaak dan hoor ik mensen zeggen, vroeger toen Jezus leefde, Jezus leeft.
Amen.
Dat wil ik heel nadrukkelijk zeggen. Hij leeft nu. We zien hem niet, maar hij is er wel. Wat mij ook intrigeert aan die tweede 40 dagen van Jezus' tijd op aarde, is dat hij regelmatig verschijnt aan de discipelen. En we lezen daar een paar dingetjes over, maar niet eens zo heel erg veel. En als ik in Handelingen 1 lees, dan krijg ik wel de indruk dat hij uitvoerige gesprekken met hen heeft gehad. En daar lezen we dan niet zo heel veel over. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. En we lazen ook bijvoorbeeld net na Pasen dat hij met die 2 Emmausgangers opliep en dat hij voor hun de schriften opende en dat hij hun ging verklaren hoe die iets over hem vertelden. En dan denk ik altijd, ach wat jammer dat ze dat niet zo uitgebreid hebben opgeschreven. Wat wil ik graag van hem horen? Wat die schriften nou over hem vertellen? Maar we hebben wel die schriften. We hebben de boeken van Mozes, we hebben de psalmen, we hebben de profeten. En we hebben de Heilige Geest.
Amen.
Dus met dat alles samen kunnen wij ook leren over Jezus uit de Bijbel. En daarom wil ik ook vandaag een kijkje gaan nemen. En wel naar een stukje van het leven van Mozes. En daarmee een parallel trekken naar Jezus. En dan ook over die periode, Pasen, hemelvaart, die 40 dagen. Want dat is wat we nu mogen gedenken en wat ook een markeerpunt is in het leven en de bediening van Jezus. Dus laten we maar gaan kijken bij Mozes. En dan begin ik bij 3 maanden nadat hij met Israël Egypte heeft verlaten. Want 3 maanden na dat moment van de eerste Pesach, dan komen ze aan bij de berg Sinaï. En dat is een plek waar veel gebeurt. En wat mij als eerste opviel toen ik het weer las, is dat God recht vanuit zijn hart begint te spreken. Want waarom heeft hij Israël uit Egypte gehaald? En wij hebben het altijd over bevrijd uit de slavernij en om naar het beloofde land te gaan. En we hebben dan soms een heel aards doel voor ogen. Dat beloofde land waar het fijn is. En waar het een soort van vanzelf gaat. En is dat eigenlijk wel zo? En wat is nou Gods verlangen? Wat is nou zijn intentie? Dat lezen we in Exodus 9, vers 4 tot 6. En dan zegt God tegen Mozes, en door Mozes heen tegen Israël, en wij mogen dat ook horen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb. En hoe ik u op arendsvleugelen gedragen heb. En u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u aandachtig mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Want heel de aarde is van mij. En u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. De actie is helemaal aan Gods kant. Dat zien we als eerste. Ik heb gehandeld. Ik heb jullie gedragen. En ik heb jullie bij mij gebracht. En nu heb ik een plan met jullie. Vanuit die relatie met mij zullen jullie voor mij een koninkrijk van priesters en heilig volk zijn. Dat is het verlangen van Gods hart. En dat werpt ook een schaduw vooruit. Na Pasen, waar Jezus aan het kruis het paaslam was, waar hij ons bevrijdde van die slavernij van zonde, waar hij ons in die vrijheid bracht van een herstelde relatie met God. Dat is wat Jezus deed aan het kruis. En dat is wat die weg dus vrijmaakt naar Gods hart. En Petrus refereert daar ook aan in zijn brief. En we kennen allemaal die tekst inmiddels wel, denk ik, uit 1 Petrus 2 vers 9. U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dus dan zie je dat dat eigenlijk één op één met elkaar te maken heeft. In Openbaring 1 vers 5 en 6, daar lezen we dat Jezus de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Dat schrijft Johannes aan de gemeente. Dus dat schrijft hij ook aan ons. Dat zegt iets over wie wij zijn voor hem. Dan gaan we terug naar Mozes en Israël in de woestijn. Israël die wordt vervolgens opgeroepen om zich klaar te maken voor een ontmoeting met God. En die voorbereiding die neemt 3 dagen in beslag. En wat volgt is een intens gebeuren met bliksem, donderslagen, bazuingeschal. Het volk voelt zich helemaal verpletterd. En ze durven niet dichterbij te komen. Ze vragen aan Mozes om namens hem met God te spreken. En dat gebeurt ook. En als God dan met Mozes spreekt, dan benadrukt hij dat hij geen andere goden naast zich duldt. Niet van zilver, niet van goud. En ik merkte ook van, heel vaak als ik die stukken lees, dan lees je wetten, dan lees je geboden, dan lees je verboden. En dan lees je soms net over die dingetjes heen waar zijn hart zo duidelijk spreekt. We kunnen zo bezig zijn met je mag niet dit, je mag niet dat, maar waarom dan niet? En te midden van dat geen andere goden maken, zegt God iets heel erg moois. Hij zegt op elke plaats waar ik mijn naam zal laten gedenken, zal ik naar u toe komen en u zegenen. Dus we kunnen, als we naar hem kijken, als hij ons blikveld vult, ja, dan hoeven wij ons ook niet meer op andere goden te richten. Die kunnen ons sowieso niet vervullen. En hij wil ons zegenen. Dat is zijn verlangen. Daarom wil hij ook niet dat we naar andere goden kijken. Maar als we echt naar hem kijken, dan hoeven we ook niks anders te zien. Alles vervaagt. En wij zijn ook steeds meer aan het leren over dat verbondsmaal. Waarin we Jezus gedenken. En Jezus gaf zelf het brood en de wijn in de nacht dat hij verraden werd. En hij zei, doe dit tot mijn gedachtenis. En wij gedenken zijn volbrachte werk aan het kruis. Want het is ons startpunt. Het is onze bron die nooit opdroogt. Als we hem gedenken, dan gedenken we zijn liefde, zijn trouw, zijn genade, zijn vergeving, zijn barmhartigheid. Eigenlijk alles wat we nodig hebben is in hem. En dat zien we ook in Handelingen, dat de eerste gemeente eigenlijk elke dag samenkomt om het brood te breken. Dus om hem te gedenken. En we zien ook dat God zijn belofte houdt, want hij komt naar ze toe en hij zegent hen. Dus dat woord wat God al tot Mozes sprak. Op elke plaats waar ik mijn naam zal laten gedenken, zal ik naar u toe komen en u zegenen. Hmm. Dat is nog steeds van kracht. Ja. En dan neem ik jullie nu mee naar een ander moment. Een paar hoofdstukken verder in Exodus. Want daar lezen we dat Mozes de berg op gaat en voor de eerste keer 40 dagen echt in Gods aanwezigheid is. En 7 hoofdstukken lang kunnen we lezen wat God met hem besprak in die 40 dagen. Dat is een heel uitgebreid verslag. En eigenlijk zie je dat God daar ook echt zijn hart deelt met Mozes. En voor mij is dan echt wel zo'n kerntekst in Exodus 25 vers 8. Daar lezen we, zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Dat is waar God naar verlangt, dat hij niet op een afstand blijft, maar dat hij echt in ons midden kan wonen. Dat er een plek is waar zijn huis is, waar een plek is voor hem, een heiligdom. En in Openbaring zien we ook dat het verlangen van God uiteindelijk ook ten volle vervuld wordt. Maar in alle tijden verlangt hij er al naar en zoekt hij naar zo'n plaats. En aan Mozes laat hij zien hoe dat eruit ziet. En wat mij dan weer verrast is waar God begint met het geven van zijn instructies. Want hij begint bij, zo moet je een ark maken. De ark van het verbond. Het is denk ik een van de kleinste onderdelen van de hele inrichting van de tabernakel. Maar het is ook de plek waar die komt te staan in het heilige der heiligen. Het is het allerlaatste wat wij zien. Wij komen niet als eerste daar bij die ark. Wij moeten een hele weg afleggen door langs het brandofferaltaar, langs het wasvat, door het heilige heen. Daar staan ook verschillende dingen. En eigenlijk maar 1 keer in het jaar is die ark toegankelijk voor alleen maar de hoge priester. Maar het is wel van waaruit God begint te spreken. Dus wat voor hem het eerste is. En wij mogen daar meer zicht op krijgen. Want Jezus die brengt ook dat tot vervulling. We lezen in Hebreeën 3 dat Mozes trouw is geweest in heel het huis als dienaar. om te getuigen van wat later gesproken zou worden. Maar Christus echter is getrouw over zijn huis als zoon. En zijn huis zijn wij. Als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onbreekbaar vasthouden. En die ark wordt ook wel de genadetroon genoemd. In Hebreeën 4 vers 16 bijvoorbeeld worden we aangemoedigd om met vrijmoedigheid te naderen tot de troon van de genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En waarom zou die nou genadetroon heten? Als je ziet dat, hoe die ark eruit ziet, daarop is een verzoendeksel. En God wil dat wij in die verzoening met hem leven. Daarvoor ging Jezus ook naar de hemel met zijn bloed. Hij heeft verzoening voor ons gedaan. En hij heeft die weg naar die ark, naar die troon van genade voor ons geopend. Dus wij hoeven niet heel ingewikkeld te doen om daar te komen. Wij mogen dus daar op die plek leven. In die plek van genade. Want het offer waardoor wij binnenkomen is het offer van Jezus. En hij heeft die weg geopend. Jezus heeft zijn taak op aarde afgerond. Hij is naar de Vader gegaan om zijn plaats in te nemen aan de rechterhand van God. Hij is daar bij die genadetroon om voortdurend als hoge priester te pleiten voor ons. Met zijn bloed. En hij geeft ons de zekerheid dat we gehoord en gezien worden. En dat we geholpen en bekrachtigd worden. En dat we in overwinning kunnen wandelen in elke omstandigheid. Als ik denk aan woorden als pleiten en smeken, dan voelt dat voor mij soms als, ja, ik weet niet, ik ben wel erg overgeleverd aan die ander. Ik ben erg overgeleverd aan de genade van die ander. Nou, als we overgeleverd zijn aan de genade van God, dan zijn we op een goede plek. Want door het bloed van Jezus is dat niet een onzeker smeken of een onzeker pleiten, maar dat is een zekerheid. Jezus die pleit met gezag. Zijn bloed heeft alles volbracht. Hij heeft alles volbracht. Net als Israël mogen wij weten dat hij ons bij zichzelf heeft gebracht en dat we zijn eigendom zijn. En net als Israël mogen we weten dat wij een roeping hebben om heilig volk te zijn. Priesters en koningen op aarde. En dat brengt me bij een tweede periode van 40 dagen, dat Mozes ook op de berg was in de aanwezigheid van God. Nou, tussen die twee perioden was er wel iets ernstig misgegaan. Het volk had een gouden kalf gemaakt, had dus eigenlijk al een God van goud gemaakt voor zichzelf. En ze hadden een heel vertroebeld beeld van wie God is en van wie zij waren. En daar, midden in zo'n situatie, openbaart God toch zijn genade. Als hij zijn naam bekend maakt aan Mozes en toch zijn verbond met Israël bevestigt. En van die tweede 40 dagen hebben we maar een heel kort verslagje in de Bijbel. Die eerste 40 dagen, nou, 7 hoofdstukken lang. En die tweede 40 dagen, nou, een half hoofdstukje misschien. En dat is net als met Pasen, dat neemt hoofdstukken lang in beslag. In alle evangeliën. En hemelvaart, nou, misschien een paar versen. Daar lezen we heel weinig over. En die verslagjes zijn zo kort dat je bijna de impact en het belang ervan uit het oog zou kunnen verliezen. Dat het lijkt alsof het dan ook niet belangrijk is. Maar dat is natuurlijk niet zo. En ook daarin wil ik een parallel zichtbaar maken. Tenminste, wat ik heb gezien. In Exodus 34, vers 10 tot 28, daar spreekt God over een aantal zaken die horen bij het leven in het beloofde land. Je weet wel, dat land waar alles vanzelf gaat. Nou ja, als we even wat beter lezen, dan zie je dat het beloofde land eigenlijk een weerbarstige plek is. Waar allerlei volken wonen die verjaagd moeten worden. Een land wat vol staat van allerlei afgodsbeelden en palen en dingen. Het zijn gewoon volkeren die God niet dienen. Het is gewoon diep gewortelde afgoderij. Er zijn allerlei gebruiken en gewoonten die vreemd zijn aan het leven van mensen die bij God horen. En in zo'n plek, wat God het beloofde land noemt, wat eigenlijk een soort van hopeloze situatie lijkt, daar is dus ook werk aan de winkel. Want daar moet het koninkrijk van God gevestigd worden. En daar geeft hij ook instructies voor. De altaren moeten worden afgebroken. Gewijde stenen moeten in stukken worden geslagen. Gewijde palen moeten worden omgehakt. Dus je kunt het niet zomaar negeren als je daar bent. Je kunt er niet naast gaan wonen en doen of je neus bloedt. En je kunt je er ook niet mee gaan verbinden, want voordat je het weet, stel je vertrouwen op andere dingen dan op God. Daar waarschuwt hij voor. En als je dan verder leest in dat hoofdstuk, dan zie je dat de instructies die God aan Mozes gaat, die gaan over het vieren van de feesten. Dat zijn de markeerpunten waarop we zijn naam gedenken en hem centraal stellen in ons leven. En dat is eigenlijk wat wij ook mogen doen. Wij hebben ook door het jaar heen die feestmomenten waarop we heel bijzonder hem gedenken. We hebben Pasen gehad, we staan nu stil bij Hemelvaart. Volgende week hebben we Pinksteren. En dan geven we daar extra aandacht aan. En verder, elke dag mogen we in die volheid van alles ons leven leven. Dus waar die nadruk in die eerste 40 dagen lag op het bouwen van een heiligdom voor God en het leven in een relatie met hem, dan zien we dat in die tweede 40 dagen het plaatje groter getrokken wordt. Dus na het ingaan volgt het uitgaan. Dat is ook zo'n soort refreintje wat we regelmatig horen, wat eigenlijk gewoon het ritme van Gods hart is, ingaan en uitgaan. En vanuit de aanwezigheid van God, dan dragen we zijn genade mee in dat weerbarstige leven van elke dag. Waar je gewoon geconfronteerd wordt met zoveel dingen die niet in lijn zijn met Gods wil, met Gods woord. En daar mogen wij met zijn gezag dienen als priesters en als koningen. Om het weer in lijn te brengen. Om zaken recht te zetten en het koninkrijk van God zichtbaar te zien worden. En is dat ook niet die opdracht die Jezus aan de discipelen geeft? In Matteüs 28, helemaal aan het eind, lezen we van: mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen. Onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Dus dat is een zekerheid die we hebben. Jezus is erbij, elke dag. En in Handelingen 1 lezen we ook dat hij die instructie vergezeld laat gaan met die opdracht om te wachten op het moment dat ze met de Heilige Geest gedoopt zouden worden. Want door zijn kracht kunnen zij ook die getuigen zijn. En dan zien ze Jezus gaan. Hij gaat om zijn plaats in te nemen op de troon van de genade in de hemel. Want hij gaat om ruimte te maken voor de Heilige Geest. En waar ik aan zat te denken is, ja, het is uit het oog, maar niet uit het hart. Hier is het uit het oog, in het hart. Ja. Amen.
Amen.
Amen. Wel, dankjewel.
Heer Jezus, ik dank u wel dat we met u in het hart verder mogen leven. En Heer, ik spreek nu een zegen uit voor iedereen die dit hoort. En ook voor iedereen die hoort bij de gemeente Zegarja. Ik zegen jullie in de naam van deze wondervolle Jezus Christus, die in ons hart wil leven door de Heilige Geest. Ik zegen jullie met een diepere en diepere kennis van het woord van God. En ik zegen jullie om in te gaan tot die intieme relatie met Jezus Christus. Zodat je ook weer kunt uitgaan en die relatie kunt uitleven, ook in deze gebroken wereld. Ik zegen jullie in Jezus' naam. Amen.